Als wij kijken naar het weer in de achterliggende periode in Nederland, dan is het nauwelijks voor te stellen dat er op deze aardbol ook mensen zijn die smachten naar een spatje regen. Nou ja, goed, vandaag is het net weer wat anders, maar we zijn denk ik nog niet vergeten hoe het de afgelopen maand is geweest in ons land. Dat we dachten van waar blijft die zomer nou toch? En dan, juist met name die afgelopen tijd, was het voor ons denk ik best lastig voor te stellen dat er mensen zijn die een heel tegengestelde ervaring hebben. Die verlangen naar een spatje regen, verlangen naar een druppel water om te drinken. Dat er elders op deze aardbol mensen zijn die, die eigenlijk de hele dag in de weer zijn om te voorzien alleen maar in hun primaire levensbehoeften. Waar haal ik vandaag water vandaan om te drinken? Toen ik een aantal jaar geleden met een groepje mensen op bezoek was in een droge regio in Noord-Kenia. Het was dan geen woestijn, maar een soort semi-woestijn of hoe dat dan ook mogen heten. Maar toen heb ik een klein beetje ervaren van wat dat harde bestaan kan zijn voor mensen. Althans, toen heb ik daar een heel klein beetje in gekeken. Terwijl de blanke gasten in hun hutje te slapen werden gelegd. En dat werd ons naar alle kanten naar de zin gemaakt. En toen we 's morgens wakker werden, en toen stond er voor ons nachtverblijf stonden een paar bakken met water. Water om te drinken en ook water om ons te wassen. En dat water was ook een beetje warm gemaakt, een beetje opgewarmd, om het de blanke gasten naar de zin te maken. En bij navraag bleek dat enkele vrouwen, mannen houden zich daar met dat soort dingen niet bezig, maar dat enkele vrouwen al voor zonsopgang waren opgestaan om dat water te halen. Ze waren al uren in de weer geweest om dat beetje water te halen, zodat wij comfortabel ons konden wassen en dat we wat hadden te drinken. Dat was voor mij een heel klein beetje dat ik dacht van ja, maar hoe zou dat zijn? Als je elke dag bezig bent in je leven om op zoek te gaan naar water. En als dat alleen al uren van je dag inneemt, haast niet voor te stellen. Terwijl wij zomaar de kraan opendraaien en er komt wat uit. En terwijl wij de laatste tijd niet weten wat we aan moeten met al het water dat met bakken uit de hemel komt, rukt in andere delen van de wereld de woestijn op. Nou ja, u kent dat soort verhalen over de verandering in het klimaat. Verhalen die steeds meer mensen bezig lijken te houden ook. Iedereen maakt zich daar op zijn of haar manier, waar ook in de wereld, toch wel eens een klein beetje zorgen over, denk ik. En zo maken we de stap naar het volk Israël. Het volk Israël bevond zich ook in de woestijn. En daar maakten ze zich ook de nodige zorgen. Ze trokken onder Gods leiding van pleisterplaats naar pleisterplaats. Op weg naar het beloofde land, dat wisten ze. Die woestijn, dat was iets tijdelijks en ze wisten dat er iets anders aan zat te komen. Het beloofde land. Maar eigenlijk is het wel een beetje absurd als je leest hoe dat gaat. Het is nog maar een paar dagen geleden, als we dat stukje in Exodus 15 hebben gelezen. Ik zei het net al even ter introductie op de schriftlezing. Dat het nog maar een paar dagen geleden was dat ze dat spectaculaire wonder hadden meegemaakt. Dat God zijn volk door de Rode Zee, door de Schelfzee had geleid. Dat hij de zee had gespleten. En dat er een pad door de zee was waar het volk droogvoets doorheen kon gaan. Dat geweldige wonder was nog maar een paar dagen geleden gebeurd. En het volk had uitbundig feest gevierd daarvoor. En nu, een paar dagen later, dan zien we dat hun geloof en hun vertrouwen op God alweer gedaald is tot het nulpunt. Er lijkt niets meer van over. Het volk begint zich te beklagen. Bij Mara. Het water, er was wel water, maar het was bitter. En ze gaan klagen. Wat moeten we drinken? En God doet een wonder. Vervolgens, hoofdstuk 16, we hebben dat niet gelezen, maar u kent dat verhaal wellicht ook. Ze klagen dan dat ze geen eten hebben. En weer doet God een wonder. Hij geeft het manna. En direct daarna, hoofdstuk 17, lezen we dat ze op een plek komen waar helemaal geen water is. En in plaats dat hun vertrouwen op God is gegroeid door al die wonderen, lezen we dat ze alleen maar harder gaan mopperen en klagen. Wat is dat nou? Ze maakten Mozes verwijten en ze beginnen zelfs te mopperen dat ze maar liever in Egypte waren gebleven. Ja, als je het zo achter elkaar hoort en leest, dan denk je, dat is toch absurd? En ik denk dat dat ook de bedoeling is, dat wij dat denken. Dat het ook bewust zo is opgeschreven, als een spiegel om ons voor te houden. Dit is inderdaad niet normaal. Doe niet als Israël, daar in de woestijn. Verhard uw hart niet, we zongen het ook in Psalm 95. Niet als Israël bij Massa en Meriba. Absurd dus. Maar wat dan zo opvalt en wat dan ook een groot contrast is met het volk Israël, dat is dat God, de God van Israël, zo geduldig blijft en zo liefdevol met zijn volk blijft omgaan. Hij blijft heel geduldig. In ieder geval in deze fase van de woestijnreis. God is heel dichtbij. Hij spreekt tot hen. En hij voorziet keer op keer weer in hun nood. Ja, het leven in de woestijn kan soms ruig zijn en spannend. Maar wat je ook van het leven in de woestijn kunt zeggen, het is niet God verlaten. God is er. Ook in de woestijn. En misschien mag ik wel zeggen, God is er juist in de woestijn. Dat is de boodschap die we uit deze Bijbelgedeelte meekrijgen. En hiermee laat God iets wezenlijks zien van zichzelf. Namelijk dat er geen plek is op deze aardbol. Hoe ruig ook. En hoe, ja, hoe een ondoordringbare situatie dat lijkt te zijn. Er is geen plek of God is erbij. En er is ook geen situatie in je leven waar hij niet bij is. Als schepper en heer van alles behoort ook de woestijn hem toe. Ja, als de reis verder gaat, dan komt daar nog een dimensie bij. Dan wordt de woestijn gaandeweg niet alleen maar een plek waar je nu eenmaal doorheen moet, maar dan wordt de woestijn ook een plaats van straf. U kent het verhaal wellicht. Het volk moet in de woestijn blijven, wel 40 jaar. Totdat de generatie die tegen God in opstand was gekomen, is uitgestorven. Dus gaandeweg wordt de woestijn ook iets van een gevangenis. Maar zelfs dan blijft gelden dat God erbij is. Zelfs dan blijft gelden dat hij bij zijn volk blijft. Maar nogmaals, daar is hier nog geen sprake van die woestijn als gevangenis. God laat zich hier juist bijzonder kennen in zijn zorg, in zijn trouw. De woestijn is de plek waar God zijn wil bekend maakt, waar hij zijn wetten geeft. Even later zouden ze bij de Sinaï zijn, zou hij God zijn wil openbaren in de 10 geboden en nog een heleboel andere wetten die God aan zijn volk heeft gegeven, waarin ze ook het leven konden vinden. En de boodschap spat eigenlijk van elke bladzijde af, zo in deze fase van de woestijnreis, of in Exodus en in Numeri waar die woestijnreis is beschreven. Deze boodschap, knoop het in je oren en vergeet het nooit, onze God is een God die voorziet. Ja, ondanks hun bizarre ongeloof geeft God ze telkens weer wat ze nodig hebben. Hij maakt het bittere water zoet. Hij brengt ze in een oase waar wel 12 waterbronnen zijn en 70 palmbomen. En hij geeft zelfs water waar helemaal geen water is. Water uit de rots. Zo is God. We lazen ook, en daar bleef ik even bij haken in de schriftlezing, dat God zijn volk op de proef stelde. Of er stond in de Statenvertaling, hij verzocht hen. God verzocht hen daar in de woestijn. Het is puur een taalkundige kwestie waarom ik zeg, voor ons begrip dat we beter kunnen vertalen, hij stelde hen op de proef. Omdat we dan zeggen van ja, God, God verzoekt niet. Dat doet de boze, dat doet de Satan. God stelt zijn volk wel op de proef. Dat lazen we in hoofdstuk 15, vers 25. En dat brengt me bij de vraag, waarom zou God eigenlijk mensen op de proef stellen? Dat is niet zomaar een theoretische vraag. Daar zou ook u of jij mee kunnen zitten met die vraag van ja, we lezen dat wel, maar waarom zou God dat überhaupt doen? Nou, uiteraard niet om mensen te plagen. Om mensen die het toch al zwaar hebben in het leven nog eens een extra last mee te geven. Eens kijken hoeveel ze kunnen dragen voordat ze in elkaar zakken. Nee, dat is een boosaardig godsbeeld. Dat staat haaks op ons geloof. Haaks op het beeld van God wat wij krijgen uit de Bijbel. Dat is niet. Dat is niet de reden waarom God mensen op de proef stelt. Niet om ze te plagen. God stelt ook geen mensen op de proef om te testen of ze het wel waard zijn om bij hem te horen. Als God daarnaar zou kijken, dan zouden we allemaal door de mand vallen. Want die test, daarvoor zouden we niet slagen. Gelukkig kijkt God daar niet naar of wij het wel waard zijn. Nee, de enige reden waarom God mensen op de proef stelt, is voor hun eigen bestwil. Om ze te leren op hem te vertrouwen. En zo is God vol geduld en vol liefde bezig om zijn volk hier op te voeden. Zodat ze het van hem gaan verwachten. God is bezig om zijn volk op te voeden. Dat ze hem zullen volgen en gehoorzamen. En in die weg zijn zegen zullen ontvangen. Dat is het doel wat God dus heeft hier met zijn volk. Hij stelt zijn volk op de proef omdat hij ze wil opvoeden. Van kind tot een volwassen, rijpe persoonlijkheid. Iemand die gerijpt is door het leven. In de woestijn worden kinderen groot, is een regel uit een kinderlied. En zo is het. God heeft het beste met zijn volk voor. Maar ondertussen is Israël hier wel heel gevaarlijk bezig. En dat hebben we ook gelezen. Want terwijl God hen op de proef stelt, lezen we dat zij het als het ware om gaan draaien. In hoofdstuk 17 vers 2 horen we Mozes tot het volk zeggen, waarom stelt u God op de proef? Waarom stelt u de Heere op de proef? Waarom verzoekt u hem? Ze draaien het als het ware om. Ze roepen God ter verantwoording. Ze verzoeken God. En dat is gevaarlijk. Want dat is eigenlijk een uiting van ongeloof. Een afwijzen van God. Laten we nog iets dieper ingaan op de vraag wat dit tekstgedeelte of deze twee tekstgedeelten uit Exodus nu te zeggen hebben voor ons vandaag. Christenen van alle tijden hebben de woestijnreis van Israël altijd gezien als een beeld van het aardse leven dat wij leven. Als gemeente van Christus maken wij onze eigen woestijnreis. Ja, je kunt misschien zeggen dat doe je toch persoonlijk, ieder voor zich. Maar God heeft het zo bedacht dat we dat niet helemaal op onszelf hoeven te doen. Daarom heeft hij ons ook de gemeente gegeven. Daarom bent u ook hier en daarom bent u ook aan elkaar gegeven als gemeente. Om elkaar tot steun te zijn, om samen die reis door de woestijn te maken. Op weg naar het beloofde land. En in die woestijn maak je van alles mee. De woestijn is een plek waar het leven wel eens hard kan zijn. En ruig. De woestijn is een plek waar het soms erg kan tegenzitten. En wat kun je als mens allemaal niet meemaken? Ik denk dat sommigen van u vanavond dat beeld van de woestijn ook direct zullen begrijpen. Maar dan ook in die zin dat ze het direct zullen toepassen in hun eigen leven. Van ja, dat herken ik. Dat is ook mijn gevoel. Ik voel me ook wel eens alsof ik in de woestijn zit. Of misschien is dat een hele periode in uw leven geweest waar u op terugkijkt. Dat kun je als mens allemaal niet meemaken. Ja, zelfs als ernstige ziekte of ernstige ongelukken je bespaard blijven. En we weten heel goed dat dat niet iedereen bespaard blijft. Maar zelfs al zou dat zo zijn, dan is er nog zoveel dat je kan overkomen. Ieder op zijn of haar eigen wijze hebben we te maken met omstandigheden die je niet in de hand hebt. Mensen stellen je teleur. En misschien wel mensen die je heel dichtbij staan, die heel nabij staan. En je voelt je bedrogen en eenzaam. Zomaar een paar voorbeelden. Of het zit tegen op je werk. En je zit klem tussen de werkdruk aan de ene kant en de baas die je dreigt op straat te zetten als je niet hard genoeg mee rent. Of misschien loopt u tegen uw beperkingen aan. Dat u dingen niet kunt of dingen niet meer kunt die een ander zonder moeite lijkt te doen. Of je hebt de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Of je loopt tegen een muur van onbegrip aan bij de bureaucratie in ons land. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd, telefoontje zus en weer een brief zo en je denkt het geregeld te hebben. En nou, er zullen er vast zijn die dat gevoel ook herkennen in hun leven. Dat je eindeloos kan blijven achtervolgen, waar je soms ook wel eens wanhopig van kunt worden. Het zijn zomaar een paar voorbeelden. En dan heb ik het nog niet eens over de barre omstandigheden van mensen in de derde wereld. En van christenen die vervolgd worden om hun geloof in de Heer Jezus. Daar heb ik het dan nog niet eens over. Probeer een beetje dicht bij huis te blijven. Hoe dan ook. Ik denk dat het wel duidelijk is. En ieder heeft zijn eigen voorbeelden en zijn eigen verhalen, denk ik. Er gebeurt van alles aan onverwachte en vervelende dingen in het leven. Dat is helaas gegeven met het leven in de woestijn. Met het leven in een gebroken wereld. Net als Israël kwam op plaatsen waar geen water was. Of geen goed drinkwater. Dat is nu eenmaal zo. Daar is op zich niets aan te veranderen. Tenminste, dat je dat overkomt. Dat je daarin terechtkomt. Dat is nu eenmaal zo. Dat hoort bij het leven in een gebroken wereld. Alleen, de hamvraag is, en daar komt het op aan, wat doe je ermee? Wat doe je met die omstandigheden? Word je dan boos? Raak je gefrustreerd? Dan ga je net als Israël God ter verantwoording roepen, of hij dit niet had kunnen voorkomen, of hij dat niet even anders had kunnen doen. Hoe menselijk en begrijpelijk die reactie ook is. Ik moet u vanavond ook zeggen, of jou, dat het ook gevaarlijk is om zo te reageren. Want je komt dan in feite in opstand tegen God. Je bent hem aan het verzoeken. Je laat het onkruid van de verbittering en het cynisme in je hart woekeren. Het sluit je af voor Gods zachte stem, die je wil leiden. En daarmee zeg ik niet dat je dus niet zou mogen klagen, want ook in de Bijbel, in de Psalmen bijvoorbeeld, wordt wat afgeklaagd. Klagen tegen God is op zich niet verkeerd. Als je het maar doet in eerbied voor hem. En als je hem ook de gelegenheid geeft om terug te spreken. Maar laten we er niet aan twijfelen dat onze God niets liever wil dan dat we in verlegenheid met onze omstandigheden niet ontmoedigd raken. Dat we niet boos raken of gefrustreerd. Maar dat we het uiten naar hem. Hij wil niets liever dan dat. Dat we het uiten naar hem. Kom maar voor de dag met je verlegenheid en al je vastgelopen gevoel en breng het bij hem. Leg het aan hem voor. En laat hem je hulp, je kracht en je sterkte zijn. En dan kan het zomaar gebeuren dat het bittere water zoet wordt. Ja, waarom niet? Bij God zijn alle dingen mogelijk. Of dat er water uit die harde rots komt. Onze God is gespecialiseerd in het voortbrengen van iets goeds in een negatieve situatie. Als we de situatie maar in zijn hand geven. En we hem de gelegenheid geven er iets mee te doen. Nou, ik zeg niet dat God dan altijd doet wat je wil. Laten we duidelijk zijn. God doet niet altijd wat we willen. Ook al vertrouwen we op hem. Maar we mogen wel op hem vertrouwen dat hij het goede voor je zoekt. En ik zeg dat nu wel zo makkelijk hier vanaf die hoge kansel. Maar ik besef ook wel degelijk hoe moeilijk dat soms kan zijn. Maar laten we elkaar bemoedigen vanavond. En elkaar voorhouden dat dit het is waartoe God ons wil vormen. Waar hij ons in wil opvoeden. Om juist ook in die moeilijke omstandigheden op hem te vertrouwen. Dat onze omstandigheden niet meer het laatste woord hebben. Maar onze Vader in de hemel. Dat Hij het laatste woord heeft. En dan hebben we het in feite gewoon over geloven. Leven in geloof. Leven in vertrouwen. Ik heb zelf geen grote verzameling met spectaculaire verhalen over Gods leiding in mijn leven. Zoals de wonderen waarover we lezen hier. Dat God zomaar water geeft en zo. Ik heb daar niet een voorraad mooie wonderverhalen die ik zo even aan u zou kunnen vertellen vanavond. Maar ik heb wel genoeg van God gezien. Ik heb hem wel genoeg leren kennen om dit volmondig te beamen. Om te zeggen, zo is God. Zo is Hij te vertrouwen. Hij voorziet. En ik weet ook zeker dat er in uw midden hier vanavond ook heel wat mensen zijn die dat met mij zullen beamen. Voor wie het ook de ervaring is dat God een God is die voorziet. Juist ook in de moeilijke omstandigheden van je leven. Als je op hem vertrouwt. Sommigen van u ken ik een klein beetje. Ik weet wat verhalen. Ik kom hier ook vandaan zoals de meesten van u wel weten. En ik ben ook dankbaar voor deze kerk. Voor de Maranatenkerk. Als plek waar ik zelf heb geleerd wie God is voor mij. Waar het woord van God zelf ook dichtbij is gekomen voor mij. Zo dichtbij dat ik het mocht gaan geloven. Dat het steeds meer mijn leven is gaan bepalen. En de plek hier, deze bijzondere plaats, de Maranatenkerk, daarom vind ik het ook bijzonder om hier weer te zijn vanavond. Roepen mij ook die herinnering weer op. Het is de plek waar ik God heb mogen leren kennen. En ik ben ook dankbaar voor de mensen hier bij wie ik dat heb gezien. Die daar zelf ook uit leefden. Uit dat geloof. En natuurlijk ook mijn ouders, maar zoveel andere mensen hier ook die dat geloof ook voorleefden. En ik kan u zeggen dat de jaren dat ik hem mag kennen voor mij een voortdurend leerproces zijn geweest. Ik zei van, juist het zie hier zijn is voor mij ook weer even het stilstaan bij het begin. Hoe het begon. De plek waar ik God heb leren kennen. In de predikingen, in de ontmoeting met mensen. Maar dat proces is ook weer verder gegaan in mijn leven. En ik denk, dat is ook wel zo gezond en zo bijbels om te zeggen, dat het altijd verder gaat. Je blijft je leven lang groeien. Als het goed is, als je je openstelt voor Gods werk in je hart. Voor mijzelf ook steeds meer een groeien in vertrouwen. Juist ook in de hele alledaagse dingen van het leven. De zorgjes van het leven met een gezin, een druk gezin met jonge kinderen. We hebben 2 kinderen van 1 en 4. En dan is er heel wat je bezighoudt. Er zullen ook de jonge ouders hier in ons midden zullen dat ook kunnen beamen. Gewoon in die normale dagelijkse dingen. Waar we steeds meer God bij zijn gaan betrekken. Waar we steeds meer zijn leiding in ervaren. Waar we steeds meer het van hem verwachten. En ook in het werk. Of in ziekte en gezondheid. En vooral ook in het werk in de gemeente. Die ik nu mag dienen als predikant sinds een klein jaar. klein dorpje, Nichtevecht. U weet misschien niet eens waar het ligt, maakt het niet uit. Ik wist het ook niet voordat ik erheen ging. Maar juist ook op die plek, dat kleine dorpje, merk ik dat God mij wil vormen, dat hij mij wil leren om niet op de omstandigheden te vertrouwen. Om de omstandigheden zoals ze zijn niet maatgevend te laten zijn. Om de omstandigheden en de situatie waarin ik zit niet het laatste woord te geven, maar het laatste woord alleen aan hem te geven. Nou, het is nergens ideaal natuurlijk, geen enkele kerk, ook de Maranatenkerk niet. En ook mijn gemeente die ik mag dienen in Nichtevecht niet. Maar juist daar merk ik wel hoe belangrijk het is om te midden van een situatie die menselijk gesproken ook niet zo heel veel perspectief heeft. Waar je eigenlijk steeds minder mensen in de kerk ziet komen, grote vergrijzing, jongeren die massaal afgehaakt zijn eigenlijk al. Best wel menselijk gesproken, een zorgelijke situatie. Maar juist ook daarin merk ik dat God mij wil laten groeien in vertrouwen op hem. Dat hij de situatie kan veranderen. Om die omstandigheden niet het laatste woord te geven. Maar hem. Hij is een verrassende God. Nou, er zijn zomaar wat persoonlijke dingen die ik net u ook in het kader van deze preek even wilde delen. En ik kom nu toe aan het laatste wat ik met u wilde delen. Dat wat Israël nog niet wist, maar wat wij wel mogen weten. Namelijk dat het water waarmee God in de woestijn op wonderlijke wijze de dorst van zijn volk leste, ten diepste heen wijst naar hem die zegt: laat wie dorst heeft tot mij komen en drinken. Dat water waarmee God zijn volk in de woestijn wilde lessen. Zijn dorst waarmee hij hen wilde lessen. Die hij wilde lessen. Wijst ten diepste heen naar Jezus Christus. Niet je omstandigheden hebben het laatste woord. Maar het laatste woord heeft God in zijn Zoon Jezus Christus. Jezus Christus is Gods laatste woord. Het diepste en het rijkste dat God ons wil bieden. Vinden wij in hem. Jezus is het achterste van Gods tong. Ik herinner me een preek van professor Graafland hier in deze kerk jaren terug. Het diepste en rijkste dat God ons wil bieden, vinden wij in hem. In hem alleen. Broeders en zusters. Laten wij dat niet vergeten. Dat is niet zomaar een vrome draai die een dominee aan het eind van zijn preek doet om dan ook nog even over Jezus te hebben of zo. Nee, dit is de kern van ons geloof. Hier draait het om, lieve mensen. Het diepste en rijkste wat God ons wil bieden, vinden wij alleen in hem. Hij alleen voorziet werkelijk in onze diepste nood en behoefte. Het is de levende Christus die het levende water uitdeelt, waaraan we ons mateloos te goed kunnen doen. En ik moet daarbij denken aan een tekst uit Johannes 7... Je hoeft het niet op te zoeken, maar wellicht kennen velen van u het vers ook. Waarin Jezus zegt dat wie in hem gelooft, stromen van levend water uit zijn binnenste zullen vloeien. En dat is een beeld, eigenlijk een dubbel beeld. Niet alleen een beeld van Jezus die onze dorst wil lessen. Jezus Christus die zelf het levende water is. Maar het is ook een beeld van de Geest. Van de Heilige Geest. Die hij aan ons gegeven heeft. Die hij uitgestort heeft met Pinksteren. En die in onze harten wil wonen. En in ons, in ieder, in het hart van ieder die in hem gelooft. Zal opspringen als een bron. En juist die Geest is het. Die in ons mag wonen. Die Geest, die stelt ons in staat om anders te reageren op onze omstandigheden dan Israël dat deed. Dat haal je niet uit jezelf hoor. De Geest van God zelf doet dat. Die geeft dat, als het ware, van binnenuit. Maar dan moeten we ons wel door die Geest laten leiden. En ook ons voor hem openstellen. Dat is ook iets trouwens waar ik de afgelopen jaren een klein beetje in probeer te groeien. Ach, wanneer ben je daar als mens mee klaar? Laten wij zo onze weg door de woestijn vervolgen. En laten we ons niet laten afleiden door onze omstandigheden. Maar ons oog gericht houden op Jezus Christus. En op het beloofde land waarin we straks in eeuwigheid mogen wonen. En laten we blij zijn met het voorproefje, het voorschot dat Hij ons daarvan nu al geeft in zijn geest. Het levende water dat Hij nu al laat opbruisen in het hart van ieder die in Hem gelooft. Dank u wel daarvoor, lieve Jezus. Amen.